is bijzonder eigenlijk om te zien hoe, hoe God alles bij elkaar leidt, zeg maar. En als je dan aan het voorbereiden bent voor vandaag, heb je ook iets ontvangen en dan zie je hoe alle puzzelstukjes eigenlijk weer bij elkaar vallen. Dus eigenlijk zouden we nu al naar huis kunnen gaan, maar goed. Een tijdje geleden ben ik bepaald bij het leven van Jozef. En ik moet heel eerlijk opbiechten, mijn beeld over Jozef is niet zo heel positief. Ik vond Jozef, we hebben het al over droom gehad, maar ik vond, nou, mijn beeld bij Jozef was echt zo'n beetje zo'n arrogant, bedweterig typetje. Om het gewoon maar heel eerlijk zo te zeggen. Het beeld van Jozef die dan naar zijn broers gaat en naar zijn vader en zijn dromen gaat vertellen over één aren samengebonden en alle andere aren die gaan buigen en de zon en de sterren die gaan buigen. Nou, als mijn broer Stef tegen mij zou zeggen van, hey Ben, ik heb een droom gehad, jij moet voor mij gaan buigen en weet ik wat. Nou, goed, ik zou dan echt zeggen, zout even op. Maar ik heb eigenlijk een hele andere openbaring over Jozef gehad. Veel daarvan is suggestief. Dus ik neem gewoon even de vrijmoedigheid om gewoon eens een andere blik op Jozef te werpen. En samen na te denken over zijn leven. En om dat te doen wil ik eerst de context wat verhelderen. En ik wil even terugblikken op hoe is het, dat gezin waar hij uit voortkwam, et cetera. En ik ga daarvoor helemaal terug eerst naar Abraham en Sarah. En ja, trouwens, je mag het helemaal nalezen, maar het zijn ongeveer 20, 25 hoofdstukken. Dus ik ga gewoon de verhaallijn vertellen. En het staat in Genesis, ongeveer van Genesis 22 volgens mij, tot ongeveer 45. Dus met andere woorden, je hebt vanmiddag wat huiswerk om te doen. Maar de grote lijn ga ik gewoon vandaag vertellen. En dus Abraham en Sarah, ze krijgen heel moeilijke kinderen. En uiteindelijk God heeft gesproken dat daar uit Abraham vele volken zouden voortkomen en Isaac wordt geboren. En Isaac die trouwt met Rebecca uiteindelijk, niet een vrouw uit dat land, uit Canaan, maar hij moet een vrouw gaan trouwen van een ander land en dat is Rebecca. Nou goed, een heel verhaal er rond. Maar de basis waar ik naartoe wil is, Rebecca raakt na moeilijk zwanger te worden uiteindelijk zwanger. Van een tweeling. En dus Loesje weet het nooit. Hè? Het is al duidelijk. Hè? Maar er zitten er twee in. En ze zijn aan het vechten met elkaar. Het is heel onrustig in de buik. En vervolgens vraagt Rebecca ook. Hey, wat is dat nou? En God zegt. Ik ga uit jou twee volkeren voortbrengen. En Esau wordt als eerste geboren. Heel harig. Stoere bink waarschijnlijk. Jacob houdt de hiel vast van zijn broer. En uiteindelijk verruilt Esau zijn eerstgeboorterecht voor een kop linzensoep aan zijn jongere broer Jacob. En daarom krijgen we eigenlijk ook die volgorde van Abraham, Isaac en niet Esau, maar Abraham, Isaac en Jacob. En dus Jacob die heeft dat eerst geboorterecht en wanneer zijn moeder Rebecca hoort dat Isaac, die blind was geworden, zijn eerste geboorte, de zegen voor de eerstgeborene wilde doorgeven, dan bedenkt ze een listig plannetje. En of tenminste zijn moeder neemt alle schuld op zich als het misloopt, maar ze bedenken een plan. En Jacob doet schapenwachtjes op, zodat het lijkt alsof hij zijn broer is. En een kleed van zijn broer, zodat hij de geur heeft van zijn broer. En uiteindelijk krijgt hij de eerste geboortezegen. En Jacob, Esau, die komt daarachter en die zegt, als mijn vader is overleden, dan, weet je, dan breng ik hem gewoon om. En dan zorg ik gewoon dat hij een kopje kleiner is. En dan is het gelijk helemaal voorbij met mijn broertje. Dus Jacob moet vluchten. Hij vlucht naar de broer van Rebecca, zijn moeder. En met een reden van, hey, jij, je moet trouwen met een van de dochters van Laban, mijn broer. En Isaac die zeegt hem uit en hij vertrekt. En als hij bij een waterput is, dan vraagt hij van, hey Laban, is Laban hier ergens, leeft hij nog, et cetera, et cetera. En nou, natuurlijk, daar komt Rachel eraan, een knappe vrouw, dat is de dochter van Laban. En ja goed, het liefdesscenario is gelijk te lezen in vers 29, vers 11 staat zelfs, Jacob kuste Rachel, eerste ontmoeting, en begon luid te huilen. Nou goed, ik weet niet hoe charmant dat voor een vrouw is als je man ineens, of toekomstige man, daar jankend staat. Maar in ieder geval, het is een hele, laat ze het erop houden dat het een bijzondere ontmoeting was. En nadat hij een maand heeft gewerkt bij Laban. Rebecca is zijn grote liefde. En nou, zo gezegd, zo gedaan. Hij werkt 7 jaar. En nou ja, goed, we kennen eigenlijk allemaal wel het verhaal. Hij heeft een trouwerij. En hij wordt 's ochtends wakker. En nou ja, goed, tot de schrik van zijn leven ziet hij een andere vrouw naast zich dan zijn geliefde Rebecca. En hij moet... Rachel, ja, sorry. Ja, al die namen, dat wordt nog wat vandaag. Maar in ieder geval, Lea is ligt naast hem in het bed en hij is furieus. Hij heeft zelf iemand bedrogen en nu wordt hij zelf bedrogen. En uiteindelijk komt hij weer overeen met Laban. Oké, wat kan ik doen om ook nog met die dochter te trouwen? Nou, nogmaals 7 jaar werken, blijkbaar. Ja? Even een korte samenvatting. Maar dit is het gezin waarin Jozef wordt geboren. Een gezin waarin één vrouw, Lea, eigenlijk helemaal niet geliefd wordt door Jacob. Ze is eigenlijk uitgehuwelijkt, maar ze weet, ik ben niet geliefd. Maar ze is wel heel erg vruchtbaar. Ze krijgt de ene kind naar de andere. En dan heb je de andere, Rachel, die dus wel heel geliefd is. Dat is het oogappeltje van Jacob. Maar anderzijds, ze blijkt niet vruchtbaar. De moederschoot blijft gesloten. En dan krijg je allerlei situaties. Want Rachel gaat haar slaaf aanbieden als bijvrouw. En Lea weer Zilpa. En nou, uiteindelijk wordt het een heel wolk van allemaal halfbroers bij elkaar. En er is de eentje die extra geliefd is door Jacob. En dat is Jozef. Jozef draagt een speciaal kleed. En waarom? Waarom was dat? Ik denk zelf, als het geboren is uit liefde, die eerste liefde van Rachel, dat misschien iets heel bijzonders was. Maar iedereen merkte dat. Misschien dat die broers ook wisten van, ja, wij zijn geboren, maar niet uit de eerste liefde van onze vader. Misschien dat onze vader ook minder naar ons kijkt. Of een minderwaardigheid. Dat ze met een minderwaardigheidscomplex rondliepen. Of iets in die trant. Nogmaals, de suggestief. Staat niet helemaal in het woord. Er staan wel delen waar je dat een beetje kan uit opmaken. Maar die broers creëerden een bepaalde haat naar Jozef. Ze haten hem om wie hij was. En dan vervolgens komt dat broertje. Ja, en wat ik dus net zei, van dat arrogante broertje, dan ook nog een keertje met zo'n bepaalde droom van, ja, jullie gaan voor me buigen, bij wijze van spreken. En aan de ene kant klinkt dat heel arrogant, maar aan de andere kant realiseerde ik me ook van, ja, maar... Wat had het voor nut? Ik bedoel, God had hem ook uitgekozen op een of andere manier. Dus misschien was het ook wel gewoon dat hij zo onder de indruk was van God. En dat hij gewoon zei, nogmaals, suggestief, zei, hey, dit is wat de Vader me heeft geopenbaard. Dit is wat God in mijn hart heeft geplant. En ik weet niet hoe het gaat werken, ik weet niet hoe het uit gaat zien, maar dit is de dromen die ik ontvangen heb van God. En in plaats dat hij heel arrogant was, deelde hij eigenlijk zijn diepste verlangens. Alleen, met wie deel jij je verlangens? Met wie deel jij je dromen? En komen jouw dromen bij de juiste personen? Of deel je je dromen met mensen die eigenlijk walgen van jouw ideeën? Of zeggen van, doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg, je naar beneden halen. Goed, Jozef wordt er op een gegeven moment op uitgestuurd om zijn 10 broers op het veld te gaan zoeken. En die broers die zijn wat aan het bekvechten met elkaar. Want nu hebben ze het idee, dit is onze kans, nu gaan we hem gewoon vermoorden. En Ruben die is nog een beetje van, jongens, dat moeten we niet doen, dat moeten we niet doen. Kunnen we hem niet gewoon in een put gooien of zo? Dan zijn onze handen in ieder geval schoon en hebben we hem niet vermoord. Er zit geen bloed aan onze handen. En zo doen ze dat, ze gooien hem in de put. En blijkbaar is Ruben even uit beeld. Want als Ruben terugkomt, hebben ze blijkbaar hem verkocht als slaaf. En is Ruben die uit verdriet scheurt hij zijn kleren. En ze gaan dus, die broers moet je voorstellen, moeten terug naar een huis. Waar ze vertellen met een kleed wat besmeurd is met bloed. Want ze hebben een smoesje bedacht. Ja, pa, je geliefde zoon is overleden. En het brak Jacob volledig, de vader. Want zijn geliefde zoon was verloren. Maar die broers konden ook, hoe ga je daarmee om? Het bekvechten met elkaar, je hebt een enorm geheim. Het was al zo'n heerlijk gezin om in groot te worden. En dan had je nu ook nog eens dit. Maar ik ga weer terug naar Jozef. Jozef die werd dus in eerste instantie van zijn eerste mantel beroofd. Hij had een bepaalde droom, hij had een bepaalde visie van God ontvangen. Misschien wist hij niet hoe het eruit kwam te zien, maar hij werd door zijn broers beroofd. Zijn mantel werd afgetrokken. En vervolgens wordt hij verkocht en komt hij te werken voor Potifar. En blijkbaar ligt er een zalving op zijn leven, want Potifar ziet dat God hem zalft. Dat God hem zegent. En hij wordt over het hele alle bezittingen van Potifar aangesteld. Nou goed, je kunt solliciteren als je onzeegt, maar je wordt niet direct heerser over Unilever, bij wijze van spreken. Er zijn bepaalde dingen die worden je op termijn toevertrouwd. Dus ik geloof ook dat Jozef al een ruimere tijd ook rondliep in dat huis. En die had al constant contact ook met de vrouw van Potifar. Maar wat maakte nu dat die vrouw ineens heel erg suggestief, heel erg interesse kreeg in Jozef? Ik denk dat het is omdat er een zalving op Jozef lag en het zichtbaar werd dat hij een bepaalde roeping had, een bepaalde bestemming. En zij wilde eigenlijk zij wilde iets van hem. Ze wilde iets van een deel van die zalving. Ze wilde iets afnemen van wat aan hem was gegeven. Ze wilde daar deelgenoot van zijn. Maar Jozef wist heel goed, nee, dit is niet de bedoeling. Hoe vaak komt het ook voor in onze levens, dat als we ergens in een bepaalde keuzes maken of een bepaalde richting op koersen, dat mensen heel enthousiast zeggen, oh ja, gaaf, ik ga mee. Of hey, we kunnen ook nog zus, we kunnen ook nog die kant op. En oh man. En als je vervolgens dan zegt, nee, maar God heeft voor mij gezegd dat we die kant op moeten gaan. Dat mensen beledigd zijn, omdat je niet met hun meegaat en hun niet die ruimte geeft en niet deelgenoot laat zijn van die zalving. En vervolgens kunnen ze als een blad omwaaien. Ze kunnen helemaal omkeren. En ineens zeggen ze, van eerst word je helemaal geadoreerd. En ben je het helemaal. En vervolgens draaien ze een blad om en zeggen ze, ben je echt het afschot. Ik keer me helemaal af. En wat gebeurde er? Meermaals wilde de vrouw van Potifar gemeenschap met Jozef. En elke keer weigert hij. Maar ja, hij is slaaf, dus ja, hij kan niet weg. En op een gegeven moment zijn ze alleen en ze grijpt opnieuw zijn mantel. En zij heeft opnieuw zijn mantel vast en Jozef vlucht. Opnieuw wordt hij beroofd van eigenlijk zijn identiteit, van zijn roeping, van zijn zalving. Wordt hij aangeklaagd door Potifars vrouw. Ze is ineens omgedraaid. En wat als er smet of schaamte over je leven komt, als mensen je gaan beklagen over allerlei dingen in je leven, dan is het de vraag hoe mensen er rondom je zijn. Wat doen ze? Potifar was blijkbaar geïntimideerd of beïnvloed door het verhaal van zijn vrouw. Eerst had hij de zalving van God op zijn leven gezien. Had hij hem alles toegekend. Hij had gezien dat God hem bepaalde dingen had gegeven. Maar doordat mensen hem bespotten, vernederden, et cetera, keerde ook Potifar zijn rug toe. En hij werd in een kerker gegooid. Nou, eenmaal in de kerker, ik denk dat ik iets sneller moet spreken. In de kerker komt hij daar. En heeft hij alle taken van die gevangenisbewaker overgenomen. Want die gevangenisbewaker had, zoals we lezen in de Bijbel, niets meer te doen. Dus ja, blijkbaar had hij, een bezig baasje misschien. Maar in ieder geval, ook daar zegent God hem opnieuw. En als er dan twee mannen binnenkomen. Die waren hoofd van de bakkerij en hoofd van de schenkers aan de hof van Farao. Dan krijgen die twee mannen een droom. Ze zitten er al een tijdje, staat er. Maar ze krijgen elk een droom. De een heeft een droom dat er broden op zijn hoofd zitten en die worden door de vogels opgegeten. En een ander heeft een droom waarbij hij drie druiventakken ziet of trossen. En die worden dan uitgeknepen in een beker. En met de hulp van God, dus Jozef, ook in de gevangenis, is nog steeds trouw aan zijn God. Gaat hij die dromen uitleggen. En ze komen uit. En Jozef zegt tegen die schenker, denk aan mij. Ik geef jou een roeping mee. Denk aan mij als jij terug naar de farao gaat. En sta op, want ik zit hier ten onrechte. Ik hoor hier niet thuis. Dit is niet de plek waar ik hoor te zijn. Er staat in de Bijbel dat hij het dan op een gegeven moment vergeten is, die schenker. Maar je kan mij niet vertellen dat het hem niks had gedaan of dat het zomaar een vluchtige gedachte was. Je moet realiseren, als jij zomaar morgen in de gevangenis belandt voor een bepaalde periode en je bent onzeker over je toekomst of je nog levend daaruit gaat komen, dat heeft een impact in je leven. Als dan vervolgens ook nog eens iemand komt die jouw droom gaat uitleggen en dat komt helemaal tot op de punt toe uit, dan heeft dat een impact op je leven gemaakt. En wat ik geloof is dat wanneer die uitgezonden wordt eigenlijk door Jozef met een bepaalde roeping, dat in zijn hart bonkte. Van oké, ik moet hier gaan opstaan. Maar ja goed, opstaan tegen de farao in die tijd, dat was gewoon not done. Ik bedoel, dat kon je kop kosten. Ik bedoel, jij was een schenker en wie gaat er nou tegenspreken of wie gaat er nou opstaan? Dat is je kop boven het maarsveld uitsteken. Dus dan moet je wel heel erg zeker zijn dat je dat moet doen. Dus waarschijnlijk heeft hij gewoon heel erg geworsteld in zijn hart. En de eerste dagen misschien, oh, ik moet dit doen en hoe moet ik dit doen? En wanneer moet ik het doen en wanneer is het juiste moment? En de tijd ging langzaam voorbij. En eigenlijk liet hij zijn roeping liggen. En hij ging gewoon door met het leven. Misschien kwam het af en toe heel licht terug. Maar hij liet het wat aanmodderen. En we lezen, na 2 jaar krijgt Farao dromen. En hij roept alle magiërs bijeen om die dromen te verklaren. Van de 7 goede oogsten en de 7 magere oogsten. En geen enkele magiër of wijze die kan een bevredigend antwoord geven aan de farao. En vervolgens begint het hart van de schenker te kloppen. Want die schenker weet, nu is het moment dat ik, als ik het nu niet doe, dan ben ik voor altijd, heb ik mijn roeping voorbij gelopen. En die schenker, zijn hart gaat tekeer waarschijnlijk in zijn hart. Nogmaals, is allemaal suggestief. Maar ik denk zomaar dat het zo tekeer in hem ging. Want hij wist Jozef tegen hem gezegd had. En hij stond op. Het kon zijn hoofd kosten, het kon zijn leven kosten. En hij vertelde over het getuigenis van zijn eigen tijd in de gevangenis. En uiteindelijk farao is hem goedgezind, want Jozef mag erbij komen. En Jozef mag met de hulp van God opnieuw die dromen verklaren. En wordt aangesteld als onderkoning. Nou goed, hè, zeg nu eventjes minister-president. Of nou, ook al mogen we Trump niet echt. Maar zeg dat hij echt de topgrootste functie had toentertijd in dat rijk. Hij had enorm aanzien. Hij had een enorme welvaart. Alles was ging hem gewoon goed af. En in zekere mate kan je zeggen van ja, Jozef heeft werkelijk zijn bestemming bereikt. Hij was aangesteld over heel veel. Hij kon zijn roeping uit gaan voeren. Nou, amen. En op een gegeven moment dan is de hongersnood ook bij zijn vader binnengetreden. En zijn vader zegt, ga naar Egypte. En vraag of je daar ook eten mag kopen, want ons eten is op. En ze komen bij Jozef. En Jozef praat via een tolk, die de tolk naar Hebreeuws. En hij vraagt, hij merkt dat ze hem niet herkennen. En zijn broers die buigen ook voor hem. Maar hij wordt niet herkend. En op een gegeven moment, er zijn 10 broers. De jongste broer Benjamin is niet meegekomen. En hij beschuldigt ze van spionage en zegt, nou weet je, als jullie echt geen spionnen zijn, dan moet je doen wat je zegt. Dan moet Benjamin de volgende keer meekomen. En ze zaten al van, oké, hoe moeten we dit nou doen? Want hallo, dit is eigenlijk op Jozef na het tweede oogappeltje van onze vader. En ja, dat is ook een zoon van Rebecca. Van Rachel, sorry. Hoe kunnen we dat nu toestaan? En, maar goed, Jozef houdt Simeon volgens mij achter als een soort van borgstelling. En de broers keren terug. En zit weer terug in hun vracht, in hun zakken. Dus ja, ze komen thuis en ze zijn aan het worstelen onderweg. En ze zeggen, Ruben komt weer. Ja, zie je wel jongens, dit is gewoon de straf die God op ons heeft gelegd. Omdat we Jozef hebben verkocht, omdat we Jozef hebben weggehaald. En nu komt het op ons neer. En als ze eenmaal komen, dan in dat thuiskomen, dan moeten ze dat allemaal verklaren. En dan zeggen ze, ja, als we ooit nog eens teruggaan, dan moet Benjamin mee. En Ruben zegt, nou kost het maar mijn leven. En volgens mij, dat weet ik niet van zijn vrouw, volgens mij moet ik terugzoeken. Maar Ruben zegt van, oké, hey, dan als het zover komt, dan sta ik borg voor hem. Nou goed, het leven gaat verder. De voorraad raakt langzaam weer op. En opnieuw komen ze op een punt dat ze voedseltekort hebben. Dus ze gaan met een drievoud aan geld. Het geld dat ze terug hadden gevonden in hun mand. Plus 2-voud extra voor nieuwe oogst, als het ware. Gaan ze naar het land Egypte. En dit keer staat Juda in voor garantie voor Benjamin, die ook meegaat. Dus ze trekken naar het land. En komen opnieuw bij Jozef. En nog steeds herkennen ze hem niet. En Jozef bedenkt opnieuw een plan. En waarom, dat weet ik niet goed. Maar hij laat in de zakken van Benjamin opnieuw het geld steken. En hij laat mensen soldaat of wat dan ook, laat hij er achteraan rijden. En Benjamin, de tweede geliefde oogappel eigenlijk van Jacob, die wordt gevangen gezet. En met als doel, staat er in zijn woord, om een dienaar te worden van Jozef. Dus wat wilde Jozef eigenlijk? Hij wilde zijn broertje, hij wilde iets van zijn verleden terug. Alsof hij opnieuw een stukje identiteit zocht en zei van, hey, ik wil een deel van wat mij is beroofd, dat wil ik terug hebben. Ik wil Benjamin in mijn leven hebben. En die broers die breken. En op een gegeven moment is er één broer. Ik moet heel even zien of ik dat... nou goed, één broer die breekt uit en die zegt... onze vader gaat kapot als nu ook Benjamin niet terugkomt. Onze vader die heeft al in zijn rouwproces rondom Jozef, heeft hij al gezegd, dit rouwproces stopt nooit tot aan mijn dood. En als hij nu nog een zoon verliest, dan breekt hij. En ze vertellen over het gemis van de vader naar zijn zoon, naar Jozef. En ik denk dat Jozef op dat moment, hij brak. Jozef had een, als je het in deze termen zou kunnen zeggen, een enorme bediening. Hij stond aan het hoofd van een enorme opdracht. Hij had aanzien, hij had rijkdom, hij had alles wat hem maar te wensen was. Maar er was één ding wat miste. Hij was zijn identiteit door de jaren heen verloren als zijn zoon. Hij was verloren wie hij werkelijk was. Hij was verloren om te weten dat zijn vader van hem hield. En op dat moment, als zijn broers eigenlijk ook helemaal hun schuld belijden en eigenlijk zeggen, jongens, wat wij hebben gedaan, daardoor heeft de vader zoveel verdriet gekost. Dat willen we niet nog eens zien. Ziet hij, hey, dit is wie de vader is. Dit is hoe de vader altijd hongerig naar mij verlangt. En ik weet niet waar je staat in je leven of wat dan ook. Maar we hebben vanochtend al gezongen over liederen van hey, more love, more power, more of you in my life. En we kunnen heel gericht zijn op bedieningen, op wat dan ook. En ondertussen mag de muziek ook komen. We kunnen heel erg gericht zijn op van alles en nog wat. Maar kennen we zijn vaderliefde? Kennen we wie hij werkelijk is? Kennen we zijn hart? Kom maar.
Ik geloof dat mensen door de tijd heen ook... Mantels zijn kwijtgeraakt, identiteit zijn kwijtgeraakt door de sleur van het leven. Soms wat je is aangedaan, soms de eigen keuzes. En het heeft gezorgd voor zo'n schild, zoals die schildpad. Waarin je wel functioneert, maar uiteindelijk de liefde van God niet kent. Uiteindelijk de liefde van God... kent uit als een woord of als iets wat je zingt, maar niet diep van binnen. En ik geloof dat deze morgen ook God een uitstorting wil geven van zijn liefde in je hart. Misschien ben je beroofd soms van je waardigheid. Zijn er oneerlijke dingen gebeurd? Is er wrok gekomen? Misschien ben je in werken gegaan. Heb je veel verantwoording, maar mis je de liefde van Jezus? Weet je niet werkelijk dat God de Vader van je houdt? Ik wil dan gewoon vragen of je komt. En we gaan bidden voor een openbaring van de liefde van de Vader. Openbaring dat je een openbaring krijgt van wie God werkelijk voor je wil zijn. Een vader die verlangt, misschien van ver af, onze zoon weer in zijn armen terug te sluiten. Herstel van identiteit. Ben wist dat niet, maar in mijn laptop er staat Scattered Dreams, Jozef. Ik had gisteren ingetypt. God komt vaak op de verbrokenheid van dromen. Dingen die gebroken zijn in het leven. En op die gebrokenheid gaat God zich openbaren. En word je sterk in zijn kracht. En als je weet, dat ben ik. Kom gewoon hier, we willen gewoon gaan bidden. Dat de liefde van God je aanraakt. Dat je een openbaring krijgt van wie de Vader is. Ga staan, kom gewoon naar voren als jij dat nodig hebt. Als je weet, dat ben ik. Thank you.